Leuk dat je luistert naar deze podcast. Mijn naam is Ronnie Overgoor en op CVD-TV ga ik in gesprek met ondernemers. Van de hele grote ondernemers tot de prachtige kleine ondernemers. En van de al best wel oude tot de piepjonge. Want in elke ondernemer zit een mooi verhaal. Welkom bij CVD-TV. In deze podcast een gesprek uit het archief van CVD-TV uit 2013, om precies te zijn. Ik sprak met Philip Vorst van New York Pizza. Toen meer dan 100 vestigingen, nu over de 200. Een rasondernemer. Luister mee naar een gesprek van 9 jaar geleden.
In 1993 startte hij met zijn broer en een vriend het eerste filiaal aan Spui in Amsterdam. En dit jaar las ik dat het er zo'n 125 moeten zijn, vestigingen, van New York Pizza. Bij mij in de studio Philip Vorst, de directeur van New York Pizza. Philip, welkom. Ik heb me uitstekend voorbereid en het eerst even door de appel heen. Je had een rechtszaak vorige week.
Ja,
maar dit is een gunstige uitspraak voor jullie volgens mij. Wat was er aan de hand in Zoetermeer?
Eigenlijk waar je dus met een heleboel vestigingen en franchise-nemers werkt, werkt het ook wel eens niet goed.
Ja.
En in dit geval, over de hele linie gaat het erg goed.
Ja.
Maar je hebt wel eens strubbelingen met de franchise-nemer. Dat die dus niet goed genoeg gaat en zich niet houdt aan en ga zo maar door.
Ja, ja, ja.
En in dit geval hadden ze het zo bond gemaakt dat we er eigenlijk niet op een sprekende wijze uit konden komen. Dat hebben we een aantal keren geprobeerd. En uiteindelijk hebben ze ons gewoon eigenlijk een min of meer voor het blok gezet. Of om te accepteren dat wat zij hun misdragingen. Of een uitspraak te vragen over aan de rechter om met hun te stoppen.
Het was niet meer uit te praten.
Nee, dat is een relatie die een aantal jaren doet. Waar keer op keer. Het is ook niet emotioneel. Het is gewoon, ze hebben keer op keer overtredingen gemaakt van hun contract.
Ja, want jullie hebben een heel duidelijk contract. Ik heb hem tenminste doorgescand gisteren, want er was een uitspraak van de rechtszaak en er staat netjes een heel document stond erbij.
Ja.
En het is een vrij helder contract, maar ze moeten een aantal dingen moeten ze gewoon goed geregeld hebben.
Ja, van tevoren hebben we gewoon een aantal afspraken gemaakt voordat we met elkaar in zee gingen. En ze hebben een heleboel overtredingen gedaan en ons getergd en et cetera, et cetera. En uiteindelijk hebben we gewoon gezegd van nu is het, is het over en we gaan een uitspraak vragen om te stoppen met jullie. En daar is toen een AD, een negatief artikel, New York Pizza dupeert franchise-nemers.
Ja, 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 ja.
En dat soort dingen uit voortgekomen. Maar dat was meer van journalisten die hun huiswerk niet goed hadden gedaan. En uiteindelijk heeft eigenlijk de rechter ons op alle punten gelijk gegeven.
Ja.
Omdat het zo aanwijsbaar overtredingen waren. Nou, niet op alle punten, maar alle
bijna
punten die
alle
van belang waren,
ja,
hebben we gelijk gekregen. En dat is gewoon in mijn ogen niets anders dan gewoon terecht.
Ja, want als je even doorzoekt en je kijkt niet goed, dan vind je al vrij snel nog een of andere hele rare website. Franchise Opinio of zoiets.
Ja,
er zit een of andere,
in feite hetzelfde
een of andere
verhaal.
Ja, een of andere Simon Bolivar. Al die namen die hier staan kloppen niet. Het is een soort, als je het leest, een soort thriller. Nou, jij bent echt, nou jongen, je bent een slavendrijver en je bent echt niet te geloven zo fout. Ja, zelfs ik als buitenstaander lees het en denk je, righto.
Ja.
Wat zijn dat voor een type?
Nou, dat is eigenlijk, ligt eigenlijk eenzelfde grondslag aan als in deze zaak. Ergens in 2002 is een franchise-nemer met de Noorderzon verdwenen uit twee goed draaiende vestigingen in
Waarom?
Rotterdam. Met achterlating van grote schulden en zijn verplichting niet nakomen doen. Dus hebben we naar de rechter gegaan om achteraf het contract te laten ontbinden. Het hebben we ook ons gelijk gekregen. Met ook nog een enorme veroordeling tot het betalen van schulden aan ons.
Wat hij nog niet gedaan heeft.
Wat er nog nooit een cent van is gekomen. En deze man die heeft er een soort levenstaak van gemaakt om te blijven publiceren in de meest goed geschreven, doch onwaarheden.
Het is fictie. Dat is het ook, waarschijnlijk.
Bedoel, ja, maar het is overal. Maar het past wel goed in de Nederlandse cultuur. Van zaaien, waar rook is, is vuur. Maar in dit geval is er gewoon geen vuur.
Maar kun je, nee, precies. Nee, ik heb er best wel kritisch naar lopen zoeken, maar ik heb ook niet het idee dat er echt vuur is. Ja, er zal misschien ergens is een klein brand. Maar hallo, ik bedoel, als je met hoeveel franchise-nemers heb je?
Bijna 90.
Ja, dus dat er eens een keer gezeik is, ja, dan heb je met 90 man personeel ook, toch?
Ja, natuurlijk.
Ja.
Dus we zeggen niet dat we een smetteloos bedrijf zijn zonder dat er af en toe in het grote bos een brandje is. Dat gebeurt gewoon en dat lossen we altijd netjes op.
Ja.
En soms kan je niet netjes oplossen. En in deze twee gevallen hebben we de rechter om zijn mening over.
Maar kun je zo'n gast met die site van hem, mag hij dat zomaar?
Nou, dat vraag ik me af. We zitten nu steeds te denken, moeten we hem nu wegens smaad en laster gaan aanpakken of niet? Maar dan zou je hem ook zo serieus nemen.
Ja.
En aan de andere kant, als je geschoren wordt, moet je stilzitten. Dus wij laten maar gaan. En eigenlijk tot op heden. Die jongen doet dit al jaren.
Je weet ook wie het is en zo.
Ja. Ik heb hem zelfs gebeld. Van moeten we nou niet zijn einde aanmaken aan deze ding? Als ik nou gewoon die vordering die inmiddels opgelopen is tot 2,5 ton gewoon intrek. Stop jij dan met dat geneuzel?
En
terwijl we
gaan.
Zo aan het praten waren, toen publiceerde hij nog een stukje, ook weer onheus. En toen heb ik gezegd, nou laat maar, ik hoef niet meer te praten met hem. En sindsdien is hij weer heel actief.
Heb je nooit spijt gekregen van het franchise model?
Nee, want het, voor ons business case is het gewoon een uitstekend model.
Want?
De ondernemer die is direct betrokken bij zijn vestiging, direct betrokken bij zijn klanten in de lokale omgeving. Er zit een vorm van continuïteit in. En ons model leent zich uitstekend daarvoor, ook wereldwijd. Mm. Dat is gewoon pizza delivery is ontzettend mensenwerk. Dat de pizza goed wordt bereid, goed wordt gebakken, goed wordt bezorgd. Dat is in feite moeilijker te sturen dan een filiaalbedrijf met centraal gestuurde collecties en kleding of zo. Mm.
Want hoe werkt het in de kern voor mensen die niet zo thuis zijn in het franchise model? Zeg maar, hoe ziet het business model zonder alle details? Zeg maar, in de kern, hoe ziet het
eruit? Wij maken een aantal afspraken van tevoren. Ja. Wij zorgen voor het concept, de assortiment, de prijsstelling en de marketing en ook de locaties. Ja. En de franchise-nemer die runt binnen dat kader zijn eigen bedrijf.
Hij moet zelf een initiële investering doen?
Hij
ook?
Moet zelf geld meenemen. Ja. Wij helpen met de financiering van zijn bedrijf. Ja. En hij betaalt ons een percentage van zijn omzet. En hij koopt de goederen bij onze groothandel.
En wat is zo'n percentage van de omzet dan?
6,5%.
6,5%. Oh, dat is al een paar jaar, toch? Dat is ooit een keer verhoogd, volgens
dat
mij.
Is, ja, dat is denk ik een keertje in de jaren 90 een keertje van 5% naar 6,5% gegaan. Dus eigenlijk op het moment dat we een bewezen concept hadden, kwamen we erachter dat de inkomsten niet leken op de kosten die we maakten. Dus die hebben we toen verhoogd. En dat is al in de jaren 90. Sindsdien is dat hetzelfde.
Hoe gaat het?
Ja, gaat erg goed.
Ja? Ja. Wat gaat er specifiek goed?
Nou, het gaat eigenlijk op elk gebied vrij goed. We hebben, als je ons bedrijf bekijkt, hebben we een groothandel en een New York Pizza keten. Ja. En New York Pizza ontwikkelt zich eigenlijk op elk gebied qua professionalisme. Dus dat we op tijd de pizza's bezorgen en de pizza's landelijk gewoon uniformer en beter worden. Tot en met de omzetontwikkeling, die gaat ook erg goed. De groei van het bedrijf gaat ook goed.
Want hoeveel vestigingen aantal is nu?
Ik denk dat we ergens eindigen dit jaar rond de 125 vestigingen.
Ja.
We hadden eerst gezegd 130, maar ik denk dat dat tot februari duurt.
Hey, en zit je in het buitenland al?
We gaan één winkel in Duitsland openen, ook voor het einde van het jaar. En daar zijn we nu echt volop mee bezig om de aanpassingen te gaan voorbereiden voor Duitsland.
Dat is spannend, of niet?
Leuk.
Best een groot landje.
Ja, daarom is het, als je het heel, heel sec bekijkt, dan moeten we kijken dat als wij de komende jaren door blijven groeien in Nederland, dan kunnen er nog zo'n 50 vestigingen makkelijk bij. Misschien ietsje meer daarna, maar in ieder geval 50. Dus kom je op 175 vestigingen. Daarna zal de groei voornaam moeten komen van omzet per winkel. Mm. Maar niet zozeer in nieuwe vestigingen. Dus nu is het heel interessant juist om een teen in het water te doen in Duitsland om te kijken of we daar ook gewoon bestaansrechten hebben.
Nou hoor je dat geluid al wat langer van we gaan beginnen in Duitsland?
Ik heb al een winkel gehuurd.
Oké, je hebt al een winkel gehuurd?
Ja, en die moet letterlijk de tekeningen zijn we nu aan het afmaken en die gaan
Waar?
We bouwen in Keulen.
Waarom Keulen?
We zijn al heel lang aan het bekijken.
Laat je dan dure rapporten schrijven over onderzoeksbureaus en dat soort shit? Of ga je gewoon rondrijden en denk, wat een leuk stadje?
We hebben veel onderzoek gedaan, maar het valt wel mee hoe duur die rapporten zijn. Want in feite ga je kijken naar demografische gegevens, inkomstengegevens en concurrentie.
Die zijn allemaal available waarschijnlijk.
Kan je allemaal ophalen. Ja. Die gaan we dan groeperen en bekijken tot rapportage. En dan zie je hoe eng groot die Duitse markt is.
Ja.
En eigenlijk hoe relatief de grootste Duitse pizzaketen, die heeft 200 winkels.
Dat is?
Dat is Joey's Pizza.
Ja.
En dan ga je die keten goed bekijken. En dan zie je dat we eigenlijk op een heleboel gebieden gewoon makkelijk de concurrentie met hen aan kunnen.
Hmm.
Denken we.
Want die concurrentie is redelijk stabiel. Hè? Want ook in Nederland is eigenlijk de enige serieuze Domino's.
Of? Ja, klopt.
Want de rest, je hebt er één op overgenomen geloof ik. En de rest is klein
ja,
spul.
Ja, tien jaar geleden waren een aantal actief. Ja. In 1997 waren er 5 jongens serieus bezig. En daar zijn er 2 van overgebleven. Veelal van die andere 3 zijn ofwel een keertje gestopt of failliet gegaan. Veel van die filialen zijn naar Domino's en naar New York Pizza gegaan.
En wat onderscheidt New York van Domino's?
Nou, eigenlijk is dat vrij makkelijk. Dat is, wij vinden daadwerkelijk onze pizza's echt meer smaak. Ik zeg niet betere kwaliteit, of dat
gewoon lekkerder.
Intrinsiek, gewoon lekkerder. Dat is het voornaamste waar we mee bezig zijn.
En qua service of personeel, dat is allemaal een beetje hetzelfde?
Dat is goed vergelijkbaar.
Ja, ja, ja. Maar het is gewoon de kwaliteit van de pizza zelf?
Ja, maar het is niet de kwaliteit in de vorm van de kwaliteit van de ingrediënten. Het is gewoon smaak. Wij zijn veel smaakvoller.
Hoe doe je dat dan?
Nou, dat is testen, proeven, doortesten, jarenlang ermee bezig zijn om gewoon de lekkerste pizza te maken.
Want je hebt vanaf dag 1 volgens mij al je eigen aanvoer geregeld, zeg maar, van ingrediënten. Dat is een bewuste keuze geweest ook. Want dat is
nou, dus meer een armoedeoplossing. Er was geen goede toeleverancier voor de goede kwaliteit.
Hoe pak je zoiets? Want jij had helemaal geen verstand van pizza's, toch? Nee, je studeerde af, economie of zoiets.
Ja.
En je moest een scriptie doen en toen kwam je broer of die maat van je.
Kwam het idee, je moet eens een keer een scriptie, een leuk onderwerp.
Want in Amerika, want dat waren dan met name gewoon tentjes waar ze slices, punten.
Slices in eerste instantie wel, ja.
En toen heb jij een scriptie geschreven en toen zag je, dat is wel maakt voor.
Dat zou theoretisch een goed idee kunnen zijn, ja.
En dan enige tijd, wie heeft de initiële investering gedaan dan?
Mijn broer Richard Abraham en ik, met z'n drieën.
Wat was de initiële investering van zo'n...
We hebben toen geloof ik voor die eerste winkel de man 110.000 gulden neer kunnen leggen.
Ja. En dan ook de aanvoer ervan. Want hoe doe je dat dan? Ergens een loodje en dan ga je deeg bakken.
Ik kreeg vandaag van mijn secretaresse, die al heel lang bij me werkt, maar haar man die was de eerste werknemer. Ik kreeg vandaag letterlijk een foto van haar op mijn bureau, vanmorgen in het overleg, van dit loodje, van de eerste loodje. Nou, die koester ik, die foto.
En dan ging je deeg maken en alles. En tomatenpuree.
Ja, nou, even herstellen. We hadden zelf totaal geen verstand van pizza.
Nee.
Echt nul.
Nee.
Dus we hebben toen iemand gevonden, Brian Gilbert. Die had er heel veel van, een Amerikaan. Die deed ook een beetje wat wij doen. Ja. En met hem, met zijn know-how, zijn we zeg maar een groothandeltje begonnen. Om deeg te maken in eerste instantie. Maar in tweede instantie, dat is echt de aanvang, konden we een goede pizzasaus vinden. Totdat we een bedrijf vonden en die maakte hele containers met saus. Minimale afname. Dus ongeremd... hebben toen een hele container met 22.000 kilo saus gekocht voor één winkel.
Hoe lang was dat houdbaar?
2 jaar of zo. Okay. En toen zei ik, nou dan gaan we dat maar wederverkopen. Want als wij dat probleem hebben, hebben anderen ook dat probleem.
Verrek. Ja.
En inderdaad, iedereen ongeveer die een beetje leuk ermee bezig was, die kocht ook die saus toen van ons.
Oké, dus je levert niet alleen maar aan New York Pizza, maar ook aan anderen.
Ja, en toen meteen in één ruk door, zeiden ze, hoe doe jij je deeg? Nou, dat maken we nu zelf. Oh, doe ons dat ook dan maar. En dat waren bezorgdiensten. Dus we hadden zelf die slice-restaurants. En de klanten waren voornamelijk bezorgdiensten. En daar vanuit die klanten is ook weer de delivery ontstaan 3 jaar later. Die klanten hebben toen, zeg maar, middels allemaal afspraken, hebben we allemaal in één keer naar New York Pizza naam gekregen. In franchise. Dat was de start van de franchise.
En wat maakt een goede franchise nu, vandaag de dag? Wat kenmerkt een goede franchise?
Nou, het allerbelangrijkste voor een goede franchise is dat de ondernemer onderaan de streep geld kan verdienen. Dat is de voorwaarde. Hmm. En daarnaast heb je een hele optelsom van dingen die je moet doen. Maar je moet een heel goede opleiding hebben voor franchisenemers. En we werken nu bijvoorbeeld heel erg aan het met e-learning programma voor de medewerkers van de franchisenemers. Om die ook meer te betrekken bij het totaal en te leren. Maar je moet ook gewoon een goede toeleverantie hebben, goede marketing. Finance moet op orde zijn, goed kassasysteem, goed internet, platform.
Want 2 dingen daaromtrent. Marketing, altijd wel een brutale aap geweest qua marketing. Ik herinner me nog feilloos de lekkerste doos van Nederland. Met een blonde dame, volledig naakt op een dikke abri met een New York Pizza doos voor de snuffert, zeg maar. Wat een toestanden daaromheen toen, hè?
Ja, dat was toen. Dat is wel 16 jaar geleden.
Ja, maar dat kenmerkt... Ik heb wel een beetje een beeld van best wel een beetje brutale... Want wat is heb jij een marketingstrategie?
Ja, maar dat is we hebben een merkstrategie.
Ja.
En daarin staat inderdaad brutaal lef staat daar als een van de pijlers in. Dat is de laatste jaren in de professionalisering zijn we een beetje rustiger aan gaan doen. Maar bijvoorbeeld in 2008... 2009 hadden we hele leuke tv-spots die ook wel redelijk brutaal waren. En nu zijn we toevallig, volgende week beginnen we weer met een nieuwe campagne. En die is ook weer anders dan anders. Die is ook weer wat brutaler met de knipoog.
Hoeveel Hoezo? Leg eens uit. Wat doet de campagne dan, die nieuwe?
Dat is weer een knipoog. We hebben een hele nieuwe kiplijn. Ja. Met chicken wings, allemaal nieuwe smaken. Ja, ja. En de kippizza's. En daar hebben wij check out our new chicken. Met een mooie dame die niet naakt, maar wel spannend gefotografeerd is.
Ja, 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 ja. Wil je dan ook dat er weer gezeik over komt?
Nee, dit is zo vriendelijk en zo aardig. Als hier gezeik over komt, dan ben ik heel erg verbaasd. Maar het is wel leuk. Het is in plaats van steeds maar die eeuwige foto van die pizza, is dit weer gewoon een knipoog naar en de producten en naar een vrouwelijk schoon.
Wat doe jij aan marketing per jaar?
Nou, ik denk dat in de marketing fund gaat zo'n 3-4 miljoen euro in om.
En hoeveel gaat er naar het above the line, zeg maar, naar televisie, radio?
De afgelopen jaren eigenlijk niets, verwaarloosbaar. Ja. En voor de komende jaren weer wel vrij veel.
Want?
We hebben een enorme omzetgroei doorgemaakt in de laatste 3 jaar. Dus als je out op out omzetontwikkeling, 2011 was plus 17. Dus met dezelfde winkels, de omzet. 2012 was plus 6. 2013 is tot nu toe een kleine plus 9. En we zien dat die harde groei weer nieuwe impulsen nodig heeft. En daar gaan we toch ons richten op een hogere naamsbekendheid.
Okay, en dat
above the line. Nieuwe doelgroepen aanboren.
Ja. Want ik kan mij voorstellen dat online inmiddels core business is.
We zijn een internetbedrijf.
Jullie zijn een internetbedrijf eigenlijk. Hè? Want de site is volledig, het is responsive en mobile. En ik moet je eerlijk zeggen, ik maak er veel. Maar ja, ik kom heel veel binnen via de app van thuisbezorgd.nl. Ja, hoe belangrijk zijn dat soort jongens?
Is heel belangrijk.
Hoeveel procent van de orders, weet je dat, komt binnen
Ik niet precies, maar het is substantieel.
Maar is het nog wel de minderheid?
Onze eigen site levert nog meer omzet op dan de affiliates. Maar dat wordt wel heel spannend langzamerhand.
Maar maakt het jou wat uit? Ja, het kost je wat marge.
Nou, dat kost de franchise-nemers marge. Dus in principe is het die affiliates zijn heel fijn om te hebben en zijn heel belangrijk, zolang de kosten van die transacties maar niet te hoog worden.
En wie bepaalt dat? Zij
en wij in overleg.
En aan de andere kant, hoe populairder ze worden, dan komen ze natuurlijk aan van ja, dan moet je ook meer gaan betalen.
We hebben goede afspraken waar ik heel tevreden mee ben. Mm. En daar bewijzen we ook weer als goede franchisegever mee dat er voordelen zijn in die afspraken ten opzichte van een individueel bedrijf.
Wat valt er nog te verbeteren op bezorgingsgebied? Want ik heb nu toevallig net pas geleden, ik doe nog wel eens dagvoorzitterschappen, was ik op een congres, een e-commerce congres. De hele groep ondernemers die naar Amerika zijn geweest. En wat je daar ziet is echt delivery within an hour. Hè? En dan hebben we het niet over food, dan hebben we het over non-food. Mm-hmm. Dus dan hebben ze nu een gebied van de grootte van Nederland. In de buurt van Silicon Valley hebben ze nu al, Google is daar met name mee bezig. Je doet een bestelling en binnen een uur is het geleverd. Kun jij op het gebied van pizza delivery nog dingen verbeteren? Of is dat al geoptimaliseerd?
Nou, er zijn een paar stappen die we nog kunnen doen. Maar in de snelheid, er zitten misschien nog een paar minuten. Zit er nog een mogelijkheid in.
Ja. Wat kost om zo'n ding te bakken qua tijd? Ik bedoel, het moment dat de order uit de printer komt?
Hij is vrij makkelijk. Een telefoongesprek, als we daar eens mee klassiek mee beginnen. Ja. Want de internet, dat is natuurlijk, dan komt die binnen.
Ja.
Dat duurt een minuut, anderhalve minuut.
Ja.
Dan de bereiding duurt een minuutje of twee, zoiets in die orde van grootte. Dan gaat hij de oven in, dat is een minuutje of vijf.
Minuutje of vijf.
Dan zit je al zeg maar een kleine 10 minuten, dan komt hij uit, over moet hij gesneden, wordt de order bij elkaar verzameld.
Ja.
Dus eigenlijk het snelste wat we hem de deur uit kunnen krijgen, veel sneller dan 11 minuten, 12 minuten, gaat niet lukken.
Hm.
En dan heb je gemiddelde rittijd van 8 minuten.
Ja, want als je naast de deur woont, kom je hem halen waarschijnlijk.
Dus ja, maar gemiddeld is het 8 minuten wel om hem te rijden. Dan krijg je dus een kokend hete pizza en warme tassen met infrarood systeem om het warm te houden.
Complimenten. Ik maak het niet zwaar, maar regelmatig. Ja, absoluut.
Dus gemiddeld, als je de ideale delivery is 19 minuten.
Hm.
En wij doen landelijk doen we het gemiddeld op 27 minuten. En we willen daar nog wel wat winst in pakken. Maar in sommige winkels komt op zondag om 5:30 komen er gewoon 120 orders in één keer binnen.
Ja, pieken. Is het handig als ik van tevoren bestel? Dus scheelt het?
Jawel,
als ik 's ochtends al via online zeg, ik wil vanavond om 7 uur 4 pizza's.
Ja, dat is altijd fijn.
Dat is prettig toch? Want dan heb je hem liggen en dan kun je hem zo efficiënt mogelijk
doen. Jawel, maar als er nog een keertje 90 orders omheen gaan, dan komt meestal die time order wel op tijd trouwens. Want die staat gewoon vast.
Ja.
Maar af en toe word je overspoeld. Af en toe gaat een winkel ook gewoon nat, omdat er gewoon een golf van bestellingen binnenkomt. Hoe hoger de omzet, hoe minder groot de golven zijn. Dus hoe makkelijker je het kan opvangen. Maar dat is de kunst van ons vak, daarom is het ook zo moeilijk.
Ja, ja, ja,
het is niet die pizza maken en die ene bestelling. Nee, het is het totaal volume wat in een kort tijdbestek binnenkomt. Die logistiek maakt het moeilijk.
Ik las iets van rennend bezorgen.
Dat was een grapje.
Echt waar? Ik vond hem geniaal.
Dat was een 1 april grap.
Echt waar? Ik dacht
die werd nog opgepakt ook, tot onze eigen verbazing.
Hoezo? Dat het nieuws werd opgepakt?
Ja.
Ja, maar ik vond hem wel logisch.
Ja, maar het is natuurlijk klinkelare onzin.
Nou, weet ik niet. Ik
kan voor de buren kan je rennend bestellen. Maar dat ding schudt aan alle kanten als je rent.
Ja, maar daar hadden jullie een heel goed systeem voor.
Ja, onzin.
Geniaal. Ja, want ik dacht, in sommige gebieden schiet het niet op met zo'n K-scooter, weet je wel.
Ja, maar we zijn nu steeds meer met elektrische fietsen bezig.
Ja.
En dan kan het eigenlijk altijd wel beter. En dan schudt hij ook wat minder. Dan gaat hij wat geleidelijker.
Ja, want in zo'n kar op zo'n scooter schudt dat natuurlijk ook nog best wel.
Een beetje. Maar je hebt wat demping door dat hij en in een verpakking zit en in een zachte warmhoudtas.
Ja.
En dan weer in een box en demping. Dat valt allemaal wel mee.
Een 1 april grap.
Had je niet door?
Nee.
Oké.
Okay. Ik heb geen uren lang voorbereid, dat doe ik nooit. Maar ik las erg dat artikeltje, mooi fotootje bij, met speciale schoenen ook.
Nou, letterlijk, dat was bedacht bij marketing of Jaco of onze afdeling.
Ja, Jaco is jouw eigen reclame.
Ik weet niet meer wie dat bedacht had. En ik zei, nou ja, dat is zo flauw. Maar doe maar, you never know. En in één keer werd dat nog opgepakt als serieus ook. Het was gewoon 1 april grap.
Ja, geniaal. Tot slot, jij had Bart-Jan Wijsman, die is in 2011 vertrokken, directeur.
Ja, 13 jaar directeur.
13 jaar directeur geweest. Een van zijn motivaties was, ik wil toch echt een keer de meerderheid hebben in een onderneming. En die waren niet available. Je hebt nu Hans Mieten.
Ja.
Die heeft die ambitie niet? Of krijgt
die wil graag aandelen hebben in ons bedrijf. Daar zijn we nu over aan het praten.
Oké, maar een meerderheid zit er niet in?
Nee. We zijn eigenlijk in de laatste 3 jaar toen Bart-Jan aangaf dat hij een keertje gewoon zelfstandig wilde gaan ondernemen. En dat bij ons niet mogelijk was. Toen hebben we ook Richard Aperam en ik ook mijn broer uitgekocht in diezelfde periode.
Ja.
We zijn eigenlijk dus nu van 4 aandeelhouders terug naar 2.
En hoe ziet de toekomst eruit? Want jij er zit. Want hoe lang ben je nu al? Wanneer ging het open?
93.
Dus 20 jaar in de pizza's.
Ja, eigenlijk de grap is dat we vreselijk zeldzaam ondernemend zijn op dit ogenblik. En de groei in de omzet in de bestaande winkels, en de groei in het aantal winkels, en Duitsland, en een samenwerking met Laplace hebben we nu een pilot store. En we hebben een serieuze deegfabriek gebouwd afgelopen jaar.
Want hoeveel deeg doet hij inmiddels? Veel, hè?
Nou, ik denk dat we nu 30 miljoen deegbolletjes maken per jaar. Maar dat is niet alleen voor New York Pizza, maar dat is ook voor export. Het is ook voor grote klanten in Nederland en daarbuiten, in België ook. En nu hebben we een capaciteit die bijna 4 keer zo hoog ligt. En dus nu moeten we echt een exportbedrijf gaan worden.
Dus internationaal ondernemen staat hoog op de agenda dus?
Ja, dus eigenlijk het bedrijf, zolang ik me maar mezelf kan blijven ontwikkelen en niet terugval in herhaling en nieuwe dingen kan doen, is het ontzettend leuk.
En wordt het ooit verkocht, denk je?
Het is absoluut niet te koop. Richard en ik zitten allebei heel aardig in mijn leven. Ik heb kinderen op school. Ik heb ontzettend veel plezier. Ik denk dat we in de komende jaren het bedrijf nog een keer kunnen verdubbelen.
Ja.
En er is een enorme dynamieke omgeving. Ja. Dat is ontzettend leuk. Ook de mensen op kantoor gaan niet meer weg. Die blijven allemaal heel enthousiast hun werk doen, omdat er veel gebeurt.
Ik wens je daar heel veel succes mee. En ik eet regelmatig van je pizza's, dus dat zal ik blijven doen. Dankjewel, Philippe.
Oké, ontzettend leuk dat ik hier was.
Wil je meer van deze ondernemersverhalen horen? Volg dan de podcast van 7D-TV. En ben jij meer van de video's? Weet dan dat alle 7D-TV-gesprekken als video te zien zijn op YouTube. Voor nu, dankjewel voor het luisteren. En heel graag tot een volgend gesprek op 7D-TV.